Daarna lezen we uit Rut 1, vers 1 tot en met vers 17. De schriftlezing is Rut 1 tot en met vers 17.
In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda, en zij kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen en de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. En alzo werden deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. En als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keer weder en iegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keer weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keer weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weden wederom, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keert gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u.
Vanmorgen opnieuw een tweetal. Orpa en Rut. We staan stil bij deze geschiedenis en ik lees u nog een paar woorden uit vers 7. Deze woorden. Dan gaat Naomi terug uit Moab naar Israël, naar Bethlehem. En dan lezen we in vers 7. En haar twee schoondochters met haar. Gemeente, jongens en meisjes. Ben jij verliefd? Vind je iemand heel leuk? Stel hè, dat je later trouwt met een aardige jongen, met een lief meisje. Ja, dan wordt die jongen jouw man en dat meisje jouw vrouw, ja toch? En wat als jouw man of jouw vrouw een zus heeft? Ja, dan krijg je er eigenlijk een zus bij. Je je noemt dat op zijn urkus, dat moet ik eigenlijk niet doen, want dat kan ik helemaal niet. Je snor of zoiets, hè? Je schoonzus. Nou, en daar gaat het vanmorgen over. Twee schoonzussen. Thema voor de preek. Twee schoonzussen. En we letten op drie gedachten. We letten op hun BRP. We letten op hun schoonmoeder. En we letten op hun keus. Dus hun BRP, hun schoonmoeder en hun keus. Wie zijn Orpa en Rut? Wat is hun BRP? BRP? Ja, u, jij en ik, wij hebben een BRP. BRP, dat staat voor basisregistratie. Basisregistratie voor personen. En gemeenten, hè, die houden persoonsgegevens bij van de eigen inwoners. En dat noem je dan de BRP. En je kunt je BRP opvragen. Of digitaal inzien in de gemeente waar je woont. Weet je wat er in zo'n BRP staat? Je leeftijd, je geboortedatum, je nationaliteit, maar ook of je gehuwd bent of dat je weduwe bent. En als je trouwt, ja, dan komt dat daar ook in te staan. En als je een kind krijgt, dan wordt dat door de gemeente vastgelegd in je BRP. Dat wordt geregistreerd. Nou, als we nou het uitreksel van de basisregistratie van Orpa en Rutte nou eens even bijpakken. En de vraag stellen, waar komen ze vandaan? En wat is de staat van hun leven? Wat zien we dan? Nou, waar komen ze vandaan? Waar zijn ze geboren? Waar wonen ze? Wat is hun nationaliteit? Ze komen uit Moab. Het zijn Moabitische vrouwen. Moab, hè, dat ligt vanuit Israël bezien aan de andere kant van de Jordaan, aan de andere kant van de Dode Zee, hè, het huidige Jordanië. En hoe was het nou, hè, die verhouding tussen Moab en Israël? Nou, die verhouding was niet heel goed. Er was nogal eens oorlog tussen Israël en Moab. Weet je van wie de Moabieten afstamden? Van Lot. Je weet wel, hè, dat neefje van Abraham. Dus ergens zijn de Moabieten en de Israëlieten familieleden van elkaar. Alleen in Moab werd de God van Israël niet gediend. Ze stonden overal in het land van die altaren waar allemaal werd geofferd aan de afgoden. En de oppergod van de Moabieten, de god Kamos, die was heel wreed. Die vroeg zelfs kinderoffers. En natuurlijk, in Israël gingen de Israëlieten ook van tijd tot tijd van die altaren bouwen en offeren aan afgoden. Maar er is wel een heel belangrijk verschil. Of je nou opgroeide in Moab of in Israël. Want dat was het volk waar God zich op zo'n hele bijzondere, liefdevolle manier aan had verbonden. Nou, Orpa en Rut, die komen niet uit Israël, maar die komen uit Moab. Wat staat er nog meer in een BRP? Wat staat er nog meer in die basisregistratie van hen? Hoe staan ze in het leven? Nou, er staat in dat ze allebei getrouwd zijn met een Joodse man. Ze zijn getrouwd met broers van elkaar. Rut is getrouwd met de Jood Machlon en Orpa met Giljon. En zo zijn ze schoonzussen geworden. Hoe en waar hebben ze elkaar ontmoet? Woonden ze misschien in hetzelfde dorp? Het zou zomaar kunnen, want Machlon en Giljon, de mannen van deze dames, die wonen ook in Moab. Ja, maar hoe komen deze Joodse mannen in Moab terecht? Nou, dat heeft te maken met hun ouders. Die zijn geëmigreerd naar Moab. Die zijn weggegaan uit Israël omdat er een hongersnood in Israël kwam. En Machlon en Giljon zijn toen met hun ouders vanuit Bethlehem naar Moab getrokken. Ze zeiden, kom, we gaan daarheen, daar is brood. En ze hebben hun koffers gepakt en ze zijn geëmigreerd naar het heidense Moab. En wat gebeurt? Deze jongens worden verliefd op Orpa en Rut. En ze trouwen met elkaar. En dan gebeurt er in korte tijd heel veel. In een paar jaar tijd verliezen Orpa en Rut Hun schoonvader Elimelech, die overlijdt op vrij jonge leeftijd. Beide vrouwen staan aan het graf van hun schoonvader. En even later, na een kort huwelijk, staan ze bij het graf van hun eigen man. Zowel Maglon als Chiljon sterven. En dus achter de naam van Orpa en Rut staat in die basisregistratie gehuwd. Ja, maar dat moet aangepast worden. Want er moet nu vastgelegd worden dat ze weduwe zijn geworden. Maglon en Chiljon, die zochten met hun ouders in Moab het leven. Ze zochten er brood, maar ze vinden er de dood. Orpa en Rut, twee schoonzussen, worden weduwe. Hebben hun mannen een ziekbed gehad of zijn ze plotseling onverwachts overleden? In ieder geval, ze verliezen in korte tijd hun eigen man. En ze blijven allebei kinderloos achter. Wat zal dat een verdriet hebben gegeven? En misschien weet je uit eigen ervaring hoe verdrietig het is om een geliefde te missen. Jongens en meisjes, misschien is nog niet eens zo heel lang geleden jouw best wel gestorven. Of misschien een tutte. Of iemand uit de klas of op je school. Wat kun je daar verdrietig van worden? Of u verloor als man je vrouw of als vrouw je man. Misschien op oudere leeftijd. Misschien ook op jongere leeftijd. Misschien na een ziekbed. Misschien heel onverwachts. Of je denkt misschien aan je broer of aan je vriendin of aan je kind. Aan meerdere kinderen. Misschien zelfs. Wat is dat diep ingrijpend? Nou, hoe kun je dan verder? Wat kan het dan stormen in je ziel? Wat kun je dan een aanvechting hebben? Wat zijn er dan? Veel vragen. Ik moet denken aan Horatio Spafford. Hij leefde in de 19e eeuw in Amerika. Hij was advocaat. Hij had een goede baan. Maar hij verloor zijn zoon, zijn enige zoon die hij had. En toen hield Spafford nog 4 meiden over. Hij had nog 4 dochters. In de periode daarna verwoestte een brand een pand en werd hij financieel zwaar getroffen. Het zat tegen. Hij besloot om met zijn vrouw en zijn 4 dochters een reis te gaan maken naar Engeland. Vanwege zaken moest hij die reis uitstellen. Maar zei hij tegen zijn vrouw en zijn dochters: varen jullie maar vast vooruit. Ik kom dan op een later moment ook wel naar Engeland. Dat schip waar zijn vrouw en zijn dochters mee voeren, die kwam in aanraking met een vrachtschip. Er was ook sprake van een botsing. Het schip zonk. En alle meiden verdronken. Een moeder kon zich nog vastklampen aan een stuk wrakhout en werd gered door een matroos. En zo kwam ze in Engeland aan en toen stuurde ze een telegram naar haar man toe. Er stonden maar 2 woorden op de telegram. Saved alone. Alleen gered. Deze ouders die verloren al hun kinderen. En in die dagen daarna schreef Horatio Spafford een lied, misschien ken je het wel. Het is later vertaald door Adama van Scheltema. Het zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. En stormwind en nacht mij verschrik. Gij hebt mij, mijn heiland, te roemen geleerd. Uw deel, hoeveel zwaarder is het hier niet geweest, dat mij dan uw liefde verkwik. Het is mijn goed wat mijn God mij beschik. Het is mijn goed wat God doet. Daar word je stil van. Wat een hoge tonen. Daar kun je uit jezelf toch helemaal niet bij. Wij begrijpen Gods wegen lang niet altijd. Ze zijn soms zo duister, zo donker. En het pad dat je gaat is soms zo akelig steil. Je strompelt, je struikelt, je worstelt met God. Nou, hoe staat bij deze 2, Orpa en Rut? Het zijn Moabitische vrouwen. Ze zijn gevormd door de godsdienst en de cultuur in Moab. Maar ze zijn ook getrouwd met Joodse mannen. Ze hebben verhalen gehoord via de schoonfamilie over de God van Israël. En het blijkt straks dat ze op de hoogte zijn van wie de God van Israël is. Ze zijn in aanraking gekomen met die God van Israël. En hebben ze toen ze trouwden met die Machlon en Chiljon, hebben ze toen de Joodse godsdienst overgenomen? Of niet? Het zijn vragen waar we niet 1, 2, 3 een antwoord op krijgen. Maar belangrijker is de vraag, hoe staat u tegenover God? Hoe sta jij tegenover de levende God? Hoe sta je tegenover hem die jou opzocht en een verbond met je sloot? Kijk, jij hebt ook een BRP, hè? Jij staat ook in de gemeente in een register. Daar staat jouw nationaliteit in. Je geboortedatum. Er staat in of je getrouwd bent of niet. Maar weet je wat er niet in staat? Wat je levensovertuiging is. Er staat niet in je BRP, dat is een christen of dat is een moslim of dat is een atheïst of een agnost. Dat mag niet, hè, in verband met de privacywetgeving. Maar is dat nou net niet het allerbelangrijkste? Wie ben je? Wie ben je voor God? Heb je de Here door genade leren kennen en mag je met hem leven? Wat een arme troef als je God niet tot je deel hebt. En dan sta je er, hè, bij alle tegenslagen ook die je kunt meemaken. Bij alle verdriet als anderen, geliefden aan je zijde wegvallen. Er helemaal alleen voor. Dat moet je doen met hopelijk mooie herinneringen. Dan ben je overgeleverd aan anderen. En hoeveel ze ook voor jou kunnen betekenen, hè, andere mensen. Maar als je God dan niet hebt. Het lijkt me zo ontzettend zwaar. Hoe red je het dan? Heb je dan echt houvast? David zegt in Psalm 27, zou ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ik was vergaan in al mijn smart en in al mijn rouw. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Kijk, bij alle verdriet heeft David, de dichter van Psalm 27, en heeft een kind van God, een herder, een schuilplaats, een toevlucht, waar je met al je vragen en worstelingen en twijfels en tranen naartoe mag vluchten. En dan zal hij, dat belooft hij, dwars door alles heen, je lijden. Ik sprak afgelopen week iemand uit ons dorp. We kwamen zomaar even. We kenden elkaar niet, tenminste ik kende haar niet. Maar we kwamen met elkaar aan het praten en ze vertelde, ik ben 2 keer getrouwd geweest. Maar ik ben 2 keer mijn man verloren, ik ben 2 keer weduwe geworden en mijn zoon is ook overleden. En ik heb ook grote financiële zorgen gehad. En toch, zei ze, de Heer heeft mij steeds weer ondersteund en kracht gegeven en voor mij gezorgd. Daar heb ik ook altijd om gebeden En ik heb ook altijd tegen mezelf gezegd, niet vergeten te danken. Hij was erbij. Hij is erbij. En daarom kon ik en daarom kan ik verder. Wat een genade als je dat mag ervaren. En als dat misschien niet zo je ervaring is en je zegt, ik weet het niet, het is voor mij zo donker, zo koud, zo kil, ik ervaar God ook niet dichtbij. Houd dan aan in het gebed en grijp moed, want de Heere die is een ontfermer. Terug naar Rut 1. 2 schoonzussen, Orpa en Rut. Moabitische vrouwen worden weduwe. Maar kijk wat ze doen. Ik zie ze samen met hun schoonmoeder op reis gaan. Onze tweede gedachte, hun schoonmoeder. Naomi, hun schoonmoeder, heeft gezegd, ik ga terug naar Bethlehem. Naar mijn vaderland, naar Israël. Waarom emigreert ze? Emigreert ze terug? Omdat ze gehoord heeft dat God Israël gezegend heeft met brood. De hongersnood is voorbij. Is dat nu pas het geval? Na al die jaren, of was dat al eerder het geval? Wist ze dat nog niet? In ieder geval, Naomi gaat terug naar Bethlehem. Ze keert weder. Hoe reageren Orpa en Rut hierop? Ze gaan mee. Waarom gaan ze mee? Ze houden van Naomi. Ze hebben een goede band met hun schoonmoeder. De naam Naomi betekent de liefelijke, de aangename, de prettige. Oh, ik denk ze heeft haar naam aangedaan. Haar naam eer aangedaan. Ze zal een lieve schoonmoeder zijn geweest voor Orpa en Rut. En ik denk ook dat ze elkaar heel goed hebben aangevoeld, hè? Want ze zijn alle drie weduwen. Het verlies van een man heeft hen misschien wel dichter bij elkaar gebracht. En de band inniger gemaakt. Orpa en Rut, ze besluiten met hun schoonmoeder mee te gaan. Maar is dat niet heel apart? Is dat niet heel apart? Dat Orpa en Rut met hun schoonmoeder meegaan. Ik bedoel, Orpa en Rut zijn geen wees. Nee, wat Naomi zegt straks in vers 8. Ga toch terug naar het huis van je moeder. Of de vader van Orpa leeft, weet ik niet. Maar sowieso leeft de vader van Rut nog. Dat kun je lezen in Rut 2 vers 11. Dus ja, deze twee die laten het ouderlijk huis achter zich, laten andere bekenden achter zich. Dat is heel wat. En er komt nog wat bij. Ze verlaten ook hun vaderland. Ze gaan naar een onbekend land, een onbekende streek. Met een andere taal, met andere gewoontes, met een andere cultuur, met een andere godsdienst. Maar daar gaan ze. Op een gegeven moment had Naomi de pas in. Ze staat stil. En ze kijkt haar schoondochters aan en ze begint een gesprekje met hen. En ze geeft hen een opdracht, zo is het, hè, een opdracht, een bevel. Ga terug. Jullie kunnen ook wel door God in Moab gezegend worden. En Orpa en Rut krijgen van hun schoonmoeder een afscheidskus. Ja, maar zeggen Orpa en Rut, maar wij gaan beslist niet terug. Wij gaan met u mee. Maar Naomi blijft aandringen, hè? Nog sterker. Ga terug, keer weder. Weet je wat Naomi daarmee doet? Daarmee snijdt ze eigenlijk die goede band die er is door. Hè? Want ja, als ze echt uit elkaar gaan, jongens en meisjes, dan kunnen ze niet even appen met elkaar. Hè? Want een telefoon had je nog niet. En ze kunnen ook niet videobellen met elkaar. Dat kun je nu doen als iemand in het buitenland is. Ze kunnen ook niet zomaar even in de auto stappen om naar elkaar toe te rijden. Waarschijnlijk zullen ze elkaar dan nooit meer zien. Wat vind je ervan, wat Naomi doet? Kijk, je kunt zeggen dat is heel bijzonder. Ik bedoel, ze heeft het beste met haar schoondochters voor. Ze denkt aan hun toekomst. En ze maakt duidelijk, hè, jullie zijn beter af als jullie in Moab blijven wonen. Daar zijn jullie thuis, daar kunnen jullie trouwen, daar kun je misschien kinderen krijgen. Het is maar de vraag of dat in Israël gaat lukken. Wat voor toekomst heeft een heidense weduwe in Israël? Zou er een Joodse man zijn die met een heidense weduwe wil trouwen? Naomi zegt, ik kan jullie in ieder geval geen man meer geven. Wat vind je ervan dat Naomi dit doet? Je kunt zeggen, wat ze doet, dat is heel bijzonder. Want ze denkt niet aan haar eigen belang. Naomi, ze heeft heel wat meegemaakt. En wat ze heeft meegemaakt, dat is echt niet in de koude kleren gaan zitten. Ze is er diep door geraakt. En als dat het geval is, hè, dan kun je ook zomaar wat opsluiten in jezelf. In je eigen gedachten. In je eigen gevoelens. En dan moeten anderen daar rekening mee houden. Zij moeten er voor jou zijn. En voordat je het weet, ben je de interesse verloren in de ander. En heb jij geen oog meer voor een ander. Maar bij Naomi is dat niet het geval. Anders had ze gezegd, ja, mooi. Heel goed van jullie dat jullie met me mee willen gaan. Kom, we gaan snel verder. Maar nee, dat zegt Naomi niet. Ze laat zien dat ze hart en oog heeft voor haar schoondochters. En daarom zegt ze tegen hen, het is beter voor jullie dat jullie teruggaan. Nou, hoe waardeer je dat? Dat, dat, Dat gedrag, deze houding, deze woorden van Naomi. Je kunt zeggen dat is bijzonder. Toch kun je het ook anders benaderen. Je kunt ook zeggen, geestelijk gezien is deze reactie van Naomi richting die twee schoondochters toch ook wel heel wonderlijk. Want ik bedoel, je verwacht toch dat ze heel blij is, dat ze mee willen met haar, naar haar land, naar haar volk, naar haar God. En dan verwacht je toch dat ze dat ook laat merken, dat ze zegt, ik ben verblijd. Psalm 122. Kom, ga verder met mij. Kom, ga verder met mij mee. En doe als mij. We gaan naar Bethlehem, dat ik bemin. En we zullen ook vast straks Jeruzalem een keer ingaan, de Godstad. Kom. Om daar het Israëls God te eren. Ja, dat zegt Naomi allemaal niet. Ja, Naomi wenst hen in vers 8 en 9 wel de zorg en de zegen van de Heere toe. Maar verder, ze zegt niet, ja maar meiden, de dienst van de Heere heeft jullie veel meer te bieden dan de schatten die je in Moab kunt krijgen. Ja, ik vond het toch een beetje apart van de week bij de voorbereiding dat Naomi lijkt alleen maar over het aardse bestaan te hebben. Ze heeft het over een huwelijk, een gezin, een bestaan zonder al te veel zorgen. Maar vergeet Naomi niet dat het tijdelijk welzijn niet in de handen van mensen ligt, maar in de handen van God. Dat weet ze toch eigenlijk ook wel. En dat zo is, dat blijkt straks ook. Want die hele redeneertrant van Naomi klopt niet. Rut trouwt straks wel in Kanaan. En ze ontvangt daar de kinderzegen. En ze mag zelfs de stammoeder van de Heer Jezus worden. Dus als je erover nadenkt, dan zegt Naomi eigenlijk ook helemaal niet zulke mooie dingen over God. In vers 13 zegt ze, ja, de hand van de Heer is tegen mij. En vers 20, de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En vers 21, God heeft mij kwaad aangedaan. Ja, Naomi is nou niet echt heel wervend. Ze nodigt nou niet bepaald uit om de Heere te dienen. Jullie moeten niet met mij meegaan, zegt ze. Nou, sterker nog, ze stimuleert in vers 15 om terug te gaan naar de goden van Moab. En dat mocht Naomi niet doen, volgens Deuteronomium 13. In Deuteronomium 13 klinkt er een verbod om iemand anders in de familie over te halen en te stimuleren om andere goden te gaan dienen. Ja, Naomi lijkt dat wel te doen. Toch zijn er uitleggers die het als positief betitelen wat Naomi hier doet. Ze zeggen, nou kijk, Naomi die beproeft haar schoondochter. Ze wil weten of ze er nou echt alles voor over hebben om met haar mee te gaan. Ze wil niet dat ze uiteindelijk uit medelijden met haar meegaan. Ze wil weten hoe diep de overtuiging zit dat ze met haar meegaan. En zegt ze het daarom nu pas? Ga terug. Nu, hè, nu ze onderweg zijn. In plaats van dat ze het al eerder zei, toen ze nog, ja, zeg maar, in huis was en van plan was om weg te gaan. Nou, het zou kunnen. Maar ik krijg zelf echter vanuit Rut 1 niet het idee dat Naomi hier haar schoondochters nou in geestelijk opzicht op sleeptouw neemt. Je krijgt eerder het beeld van een vrouw te zien die bitter is. Lief voor de schoondochters, ja natuurlijk, dat wel. Maar geestelijk toch niet op haar plek is. Je zou zeggen, Naomi die is wat verachterd, achterop geraakt in de genade. Zou je haar houding en de woorden van Naomi ook kunnen lezen als een bewijs dat ze niet zo sterk vertrouwt op God? Dat deed ze niet toen ze uit Israël wegging, hè? Toen vertrouwde ze niet, of nou ja, in ieder geval minder, op de zorg van God voor haar en haar gezin in Israël, terwijl God die zorg wel had beloofd. Naomi zei, nou, het wordt moeilijk hier, dan gaan we maar naar het heidense Moab. Het lijkt alsof Naomi een sta in de weg is om de Heere te dienen. In plaats van dat ze tegen haar schoondochter zegt, kom alsjeblieft mee. En hen aanmoedigt en volhardt in de keuze, wekt ze hen op om zich niet bij het volk van God te voegen. Alsof de God van Israël op hetzelfde niveau staat als de God van Moab. De God Kamos. Nou zeg eens, misschien heb jij ook wel te maken met iemand die een sta in de weg is voor je. En misschien is dat wel iemand die heel dicht bij je staat. Je schoonmoeder. Je vader. Vrienden misschien. Collega's. Je schoonmoeder is lief. Je vader is aardig. Met je vrienden en je collega's kun je goed opschieten, absoluut. Maar je wordt door hen wel terugverwezen naar Moab. Kijk, je collega's weten dat je God wil dienen. En zij doen dingen die jij niet wil doen omdat dat niet goed is voor jouw relatie met God. En toch zeggen ze, joh, we hebben dit uitje. En we hebben dit feestje. Wij gaan dit doen. Kom met ons mee. Oh, dat kan best. Niet zo zielig doen. Wat maakt het uit? En het voelt voor jou alsof je wordt teruggewezen naar Moab. Of het kan ook anders. Jij hebt het verlangen om de goede kant op te gaan. De kant van God, hè? Zoals Orpa en Rut die kant op gaan. En je leest je Bijbel, je bezoekt trouw de kerkdiensten, maar dan klinkt uit de mond van een familielid, ja hallo, maar zo serieus hoef je het ook allemaal weer niet op te pakken. Kan dat niet een onsje minder? En je wordt niet echt gestimuleerd om bij het volk van God te horen, om in de wegen van God te gaan. Of jij denkt misschien na over het volgen van belijdeniscategorisatie. Je zag een paar weken geleden groepen jongeren staan voor in de kerk die geloofsbelijdenis aflegden. En je twijfelt, zou dat ook wat voor mij zijn? Zou ik belijdeniscategorisatie gaan volgen? Want jij wilt openlijk de goede kant op gaan, de richting gaan van de levende God. En je bespreekt dat met iemand en dan klinkt er in jouw oren, niet doen, ga terug. En er worden allerlei redenen aangevoerd. Je bent te jong. Je bent te oud. Je bent te druk. De omstandigheden zijn er niet naar. Nu niet. En je denkt erover na. En je komt tot de conclusie. Het lijkt wel alsof de Satan me belemmert, me terugroept. Nou, in de oren van Orpa en Rut klinkt het. Ga terug. Hoe reageren ze? God gebruikt die woorden van Naomi om Orpa en Rut kleur te laten bekennen. Onze laatste gedachte. Hun keus. Hoe reageren Orpa en Rut? Nou, deze twee schoonzussen, die hebben echt heel veel overeenkomsten. Ze komen allebei uit Moab. Ze zijn allebei getrouwd met een jongen uit Israël. Ze zijn allebei vroeg weduwe geworden. Ze houden allebei van Naomi. Ze hebben allebei heel beslist geroepen, wij gaan niet terug, wij gaan met u mee. Totdat bij al die overeenkomsten toch een groot verschil te zien valt. Ze reageren uiteindelijk verschillend op dat wat Naomi zegt. Ze maken een verschillende keus. En dat doen ze, dat laat de grammatica in de zin zien, dat doen ze op hetzelfde moment. En dat is wel mooi om dat te zien, want dat beklemtoont het contrast, hè, de tegenstelling tussen die twee schoonzus. Orpa gaat terug, dat gebeurt op hetzelfde moment, zeg maar. Orpa gaat terug en Rut gaat niet terug. Waarom maken ze een verschillende keuze? Wat zit daarachter? Hoe komt dat? Nou, laten we even letten op Orpa. Orpa maakt een logische keuze. Ja, toch? Ze doet wat Naomi haar bij herhaling opdraagt. Orpa neemt afscheid van Naomi, kust haar schoonmoeder en gaat terug naar huis. Dat is een logische keuze. Toch ook wel een moeilijke keuze. Want Orpa gaat niet juichend terug. Orpa die gaat niet vrolijk terug. Ze is aan het huilen. Ze zegt niet, hè, gelukkig ben ik van Naomi en van Rut af. Nee, ze huilt. Haar keuze is een moeilijke keuze. Moet je ook niet zeggen een fatale keuze. Want ondertussen gaat ze wel terug. Orpa ziet geen brood in Bethlehem. Ze kiest voor het vertrouwde leven in Moab. En het is wel opvallend dat in vers 15 gezegd wordt, zij gaat terug naar haar goden. Een bekende Nederlandse theoloog, hij leeft niet meer, Oepke Noordmans, die schrijft ergens, Orpa is heel vriendelijk, maar ze loopt met een kus onder het kruis vandaan. Dus op een kruispunt, draait ze zich om en loopt ze weg. Laat ze haar rug zien aan haar schoonmoeder. Laat ze haar rug zien aan haar schoonzus. Laat ze de rug zien aan het land Israël. Ook aan de God van Israël. En dan Rut. Zij maakt echt een heel vreemde keus. Of jongens en meisjes, vind je het niet vreemd wat Rut doet? Als het tegen jou tot 4 keer toegezegd wordt door je moeder. Nee, laat die tablet eens even liggen. Niet aankomen. Nu niet. En jij pakt, terwijl je moeder dat 4 keer verbiedt, jij pakt toch die tablet. Dat is wel heel vreemd, vind je niet? Maar Naomi, die heeft 4 keer tegen Rut gezegd, ga terug. In vers 8, in vers 11, in vers 12 en in vers 15. Maar waarom gaat ze dan niet terug? Waarom gaat ze dan wel? Waarom gaat ze dan toch met Naomi mee? Vindt ze Naomi zielig? Of vindt ze Naomi zo ontzettend aardig? Rut wil bij het volk van God horen. Bij de God van Naomi. Het volk van Naomi. Maar dat is echt een hele vreemde keus. Want het volk van God, dat is echt geen lichtend licht op dat moment. Het is de periode van de richterentijd. En iedereen doet maar wat, hè? Iedereen doet maar wat goed is in eigen oog. En Naomi is nou ook niet echt bepaald een zoutend zout, vind je wel? En de keus van Rut is ook heel verstrekkend. En ze laat alles en iedereen achter haar. Ze zet zogezegd echt haar toekomst op het spel. Waarom kiest Rut dan toch voor de Heere, voor de God van Israël en zijn volk? Zou dat niet te maken hebben met vers 6. Daar lees ik dat God zijn volk bezocht. Dat God heeft omgezien naar zijn volk. Omdat hij van zijn volk houdt, ondanks al hun zonden en tekorten. Hij gaat een nieuw begin maken met zijn volk. En die bij dat volk van God hoort. En hem dient, heeft toekomst. Heeft uitzicht. En het is alsof Rut zegt, Naomi, jij bent boos op God. Jij zegt, hij doet mij kwaad aan. En voor jou is er geen toekomst in Israël, maar ik wil bij hem horen. Ik wil bij zijn volk horen. Rut wil niet en kan niet meer terug naar Moab. En naar de goden van Moab. Rut maakt de keuze om met Naomi mee te gaan. En dan, volgens vers 14, dan klampt ze zich vast aan Naomi. Ze kleeft zich vast, alsof twee papiertjes met lijm ertussen aan elkaar geplakt worden. Dan kun je dat eigenlijk niet meer. Als dat sterke lijm is, krijg je dat niet meer van elkaar. Dat hoort echt bij elkaar. Dan kun je niet meer van elkaar loskomen. Rut kan zich geen leven voorstellen zonder Naomi. En zonder de God van Naomi. De keus van Rut is een vreemde keus. Een verstrekkende keus. Het is een geloofskeus. Twee schoonzussen. Ze kiezen allebei een andere weg. Orpa keert terug tot haar volk, tot haar goden. En Rut die keert zich om naar Israël, de God van Israël. En jij? Zeg jij het ook met Rut mee, bij alle twijfels die je misschien hebt en aanvechtingen? Ik kan niet meer terug de wereld in. Ik heb zoveel van God gehoord, dat ik bij hem wil horen. Hoe komt dat, dat je dat zegt? Is dat niet te danken aan de Heilige Geest? De Heilige Geest, die laat zien, Moab de wereld stelt teleur. Ik ben geschapen, ik leef hier op aarde met een doel. Een hoger doel. Het ware leven, liever loven, is daar waar men Jezus ziet. En de Heilige Geest die maakt je leven, je hart open voor God. Zodat je met interesse naar de woorden van God gaat luisteren. De Heilige Geest die ontdekt aan je zonde, die verbreekt je harde hart. Hij werkt die droefheid naar God toe, hij werkt die blijdschap in God. Herken jij je in de keuze van Rut? Of herken je meer in Orpa? En natuurlijk, je komt niet uit Moab. Je zit in de kerk vanmorgen, je hoort bij de gemeente. En mooi dat je er bent, ja zeker, absoluut, daar ben ik dankbaar voor. Maar, kan jij Moab echt loslaten? Want ja, je kunt naar de kerk komen, maar innerlijk, van binnen. In het diepst van je bestaan in Moab zitten. En als het gaat om het maken van een radicale keuze tegen de zonde, tegen de duivel, laat je het afweten. Je loopt met Orpa zeg maar wel een heel eindje mee op de goede weg. En je zegt misschien ook wel mooie dingen, maar het heeft toch niet echt je hart, want je bent niet in liefde verbonden aan God. Maar dat kan anders worden. Want je bent vanmorgen in de kerk. Het huis van God. En die grote goede God die opent zijn armen. Voor jou, voor ons allemaal. Voor ons die een fatale keuze hebben gemaakt in het paradijs en tegen God hebben gekozen. Maar hij opent zijn liefdesarmen. Zijn hart. En hij zegt en hij wil je door de Heilige Geest laten zien. Jij loopt op een doodlopende weg. De weg zonder God, zonder geloof, loopt uit in de eeuwige dood. Maar de liefdevolle, genadige, barmhartige, goede, geduldige God wil je leven redden van het verderf. En je eeuwig gelukkig maken. En daarom prijzen we hem vanmorgen bij u aan. De Heilige Geest die is vanmorgen werkzaam onder ons. Hij wil je ogen openen voor de liefde en de genade van God. En ook voor je eigen zonden en tekorten. Zodat je met alles van je, met je zonde naar de Heer Jezus de toevlucht neemt. En in zijn wegen zult wandelen. En dan zal hij zelf je leidsman wezen, zongen we. En leren hoe je wandelen moet. Hoe je kiezen moet. En als Rut, die veel minder wist van de God van Israël, zo beslist haar geloof uitsprak in God. Hoeveel te meer reden is er dan voor jou en voor mij, voor ons. Wij die al zo vaak gehoord hebben van wat God in de Heer Jezus Christus voor goddelozen doet. Om dan hem te laten weten. Heren, ik wil bij u horen. Ik vind al mijn blijdschap in u. Ik wil voor u leven. Nou is de Heere dat niet waard. Dat je dat vanmorgen zegt tegen hem. Laat het dan goed tot je doordringen. Deze God is zo vol liefde. Kijk, die God van Moab, Kamos, die vroeg offers, kinderoffers, maar de God van Israël, de God van Rut, die vraagt geen offer, maar geeft een offer. Hij gaf zijn eigen lieve zoon, die het offer heeft gebracht om ons doodschuldige zondaren te verzoenen met zichzelf. En de Bijbel zegt, je bent echt gelukkig, zalig, welgelukzalig, als je op hem vertrouwt. Dan ben je gelukkig, zalig in leven en in sterven. Als je dan hier de grens, hè, de grens van Moab naar Israël bent overgegaan, van dood levend werd, dan mag je straks ook de grens overgaan, het nieuw Jeruzalem in. Om dan voor altijd de drie enige God te eren. Ben je rijk als je het met Rut mee mag beleiden. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd, nog eeuwigheid te scheiden. Hij zal mij tot de dood toe geleiden. Amen.